kennen jullie wel natuurlijk in de Bijbel. En in Deuteronomium schrijft Mozes een afscheidsbrief en hij houdt het volk Israël twee wegen voor. Hij zegt, als jullie Kanaan dadelijk ingaan, jullie zijn daar, heb je twee wegen. Je hebt de weg van de vrede en je hebt de weg van de vloek. Je hebt de weg van het leven en je hebt de weg van de dood. Je hebt de weg met God en je hebt de weg zonder God. Hij houdt het volk Israël, houdt die twee wegen voor. Hij zegt, als je daar komt, ga dan de weg van het leven. Ga God dienen, ga geen andere goden dienen, vermeng je niet met de cultuur en met de vrouwen daar. Zet de Heer op de eerste plek en dan zul je de zegen ervaren in je leven. Hij zegt, en die andere weg, dat is, dan ga je je eigen weg. Dan hou je geen rekening met God, dat doe je gewoon waar je zelf zin in hebt. En dat is de weg van de vloek en die eindigt uiteindelijk in de dood. Het zijn twee wegen. En hij zegt, als jullie die verkeerde route gaan kiezen, dan gaat God jullie uit het land jagen. Dan kom je in de andere landen terecht. Hij profiteert eigenlijk. Hij zegt, als je die weg kiest, dan komen er problemen, dan komt er ellende. En daar sluit hij mee af. En dan sterft hij. En dan is de leiding overgedragen aan Jozua. En Jozua die neemt het land Kanaan in. Met de hulp van God natuurlijk. En dan komen ze in dat land Kanaan. En dan gaan ze generatie op generatie. En wat doen ze, die Israëlieten? Hoe dom kun je zijn? Dan ben je zo gezegend door God. En dan ga je toch weer je eigen gang. Dan ga je toch maar weer gewoon leven. Dat doe je waar je zelf zin in hebt. Je gaat de andere goden dienen in de wereld. Je gaat je vereenzelvigen met de wereld. Je trouwt met een vrouw die God niet kent en God niet dient. En zo ga je leven. Nou, wat had God gezegd? Wat had God bij monden van Mozes gezegd? Als je dat gaat doen, wat gaat er dan gebeuren? Problemen. Ellende. Drama. Dat is overigens nu nog. Daar gaat Rijk straks van getuigen. Twee wegen. De weg van het leven en de weg van de dood. Er is geen tussenweg. Als jij hier zit en je leeft zonder God en je doet gewoon zelf waar je zelf zin in hebt. En je houdt geen rekening met God in je leven. Dat kan in de kerk ook. Hè? Je kunt in de kerk zitten en gewoon je eigen leven leven. Dan zit je op de weg van de dood. Maar vandaag heb je de weg van het leven gehoord. In het kindermoment. Bij Jezus. Knielen voor het kruis. En zeggen, Heer, neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn tot uw Heer. Ik ga vanaf vandaag voor u leven. Dat is de enige weg. Dat is de weg van het leven. In 2 Kronieken 36. Daar staat het zo treffend beschreven. De Heere, de God van hun vaderen, zond hun vroeg en laat waarschuwende woorden door de hand van zijn bode. Want hij wilde zijn volk en zijn woning in Jeruzalem sparen. Maar zij spotten met de bode van God. Verachtte zijn woorden en maakte zijn profeten belachelijk. Tot de grimmigheid van de Heere tegen zijn volk zo hoog opsteeg, dat er geen genezing meer mogelijk was. God had er alles aan gedaan. Had profeet na profeet gestuurd naar zijn volk en gezegd, bekeer je. Bekeer je. Ga mij dienen. Ga die weg van de vrede. Ga die weg van het leven. Maar ze wilden het niet. Ze wilden hun eigen weg gaan. En ook Jeremia had ervan geprofiteerd. Heel de Bijbel staat er vol mee. En in Jeremia hoofdstuk 25 roept hij de Joden op. En dan zegt hij in vers 11. Als jullie je niet bekeren, dan zal heel dit land worden tot een puinhoop, tot een verschrikking. Deze volken zullen de koning van Babel 70 jaar dienen. En in hoofdstuk 29, er is altijd een maar. In hoofdstuk 29, dat vind ik zo geweldig, daar staat... Want zo zegt de Heere voorzeker, pas, wanneer 70 jaar in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere. Ik zal een ommekeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit al de volken en uit alle plaatsen waarin ik u verdreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u terugbrengen naar de plaats waarvan ik u in ballingschap heb gevoerd. Zeventig jaar, dat is de consequentie van de zonde. Als je toch ervoor kiest om die weg te gaan, Jesaja profeteert. Je zult in ballingschap weggevoerd worden. Hij zal 70 jaar lang in Babel zijn. In een vreemd land. En ik las in 2 Kronieken 36. Kijk, God heeft zo zijn eigen agenda. Wij hebben onze agenda's. Maar in 2 Kronieken 36 vers 22 en 23 lees ik. En in het eerste jaar nu van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere de geest van Kores op. Er is 70 jaar voorbij. Wij hebben zo'n geweldige God. Hij wekt het hart op van die koning. Opdat het woord van de Heere dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden. Om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschrift. Zo zegt Kores, de koning van Perzië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, de Heere zijn God, zijn met hem en laat hem optrekken. 70 jaar voorbij. En dan is het tijd om terug te gaan. En Esra die gaat. Hij is de eerste eigenlijk. En Nehemia gaat 14 jaar later. En dan zitten we in Nehemia 1. Dan snap je waar we zitten in de geschiedenis. En wij hebben zo'n grote God. Misschien zit jij hier wel en zeg je van ja, ik ken jullie situaties allemaal niet. Maar ik zou willen dat ik allemaal in jullie hart kon kijken. En in jullie hoofd dat jullie bezighoudt. Maar misschien zit je wel in een hele moeilijke situatie. Maar ook al heb je God verlaten, al kun je niet zeggen dat God jouw redder en jouw Heer is en jouw koning is. En je bent een andere weg gegaan. Hier zie je het karakter van God. Als jij je bekeert tot de levende God, gaat hij een ommekeer geven. Want dat is namelijk God. Als God door Jeremia heen zegt, 70 jaar zullen jullie leven in een ander land. Maar dan ga ik je terugbrengen. 70 jaar is voorbij. Wat gaat God doen? Hij wekt het hart van die koning op. Een van de machtigste mannen van de aarde. Is indrukwekkend. Nou, laten we lezen Nehemia 1. De woorden van Nehemia, de zoon van Hagalia. Het gebeurde in de maand Gisleu in het 20e jaar toen ik in de burcht van Susan was, dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en de mannen uit Juda. Ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. En zij zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven, verkeren in grote ellende en smaad. En in de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. Ik zei, och Heere, God van de hemel, de grote en onzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid, voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik belijd de zonde van de Israëlieten, die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb, om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. O Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. Nehemia is een man van God. Dat kun je hier uithalen. Hij leeft met God. Maar hij is geen mietje of zo. Hij heeft een topbaan. Nehemia heeft een topbaan. Hij heeft carrière gemaakt in een vreemd land eigenlijk waar hij helemaal niet thuis hoort. Hij was al misschien de derde generatie. En zoals wij in ons land ooit de Turken hadden die bij ons binnengehaald werden om hier te werken, hebben we nu al generaties Turken die gewoon, die zijn niet Turks, die zijn Nederlands. Die zijn helemaal vernederlands. En zo was het eigenlijk met Nehemia ook. Hij woonde in dat land, maar had carrière gemaakt. Hij werkte in de burcht Susan. Daar woonde de machtigste koning van heel de wereld. Het was een groot bedrijf. En hij was verantwoordelijk voor de wijn. En het zou kunnen zijn dat hij de beker vol schonk met wijn en die proefde en testte of die niet vergiftigd was, want dat gebeurde in die tijd wel eens. Maar ik geloof ook dat hij verantwoordelijk was voor waar de druiven vandaan kwamen, bij welke wijn gaat, dat hij gesprekken had, dat hij mensen onder hem had. Ik denk dat het een hele business was, die wijn. Hij stond niet alleen maar die koningen dronken te voeren heel de dag. Nee, er zat een heel bedrijf achter. Dat was zijn taak. Hij had carrière gemaakt. Hij verdiende geld. En hij was altijd op zoek naar het beste voor het hof en voor de koning. En hij genoot 100% vertrouwen van de koning. Heel bijzonder, best wel eigenlijk. Want het waren vijanden van het Joodse volk. En hij was een Jood. Maar toch stond hij opeens voor een van de hoogste plekken. Dat had hij bereikt met zijn leven. En dan lezen we dat er een paar mannen uit Jeruzalem komen. En een van die mannen is Hanania, een broer van Nehemia. Mogelijk 14 jaar eerder met Esdra al naar Jeruzalem gegaan. En dan vraagt Nehemia, hoe is het met de Joden nu die daar zijn? Hij vraagt naar hun staat. En hij vraagt ook, hoe is het met de stad? Hoe is het met Jeruzalem? En dan doen ze verslag. En dan zeggen ze, die Joden die verkeren in grote ellende en smaad. En Jeruzalem, er zitten gaten in de muren. En de poorten zijn met vuur verbrand. In de vraag die Nehemia hier stelt, proef je het hart van Nehemia. Je proeft waar zijn hart ligt. Hij heeft God en het plan van God op de eerste plaats staan. Het is een spiegel voor mij ook, als ik dit lees. Nehemia had ook kunnen zeggen tegen zijn broer en tegen die gasten die kwamen. Hij zegt, joh, moet je eens kijken wat ik hier voor elkaar heb. Hoe dat ik het gemaakt heb. He, kom mee naar mijn huis en kijk aan het hof. Het is allemaal rijkdom. En hij laat het allemaal zien. Hij is trots op wat hij bereikt heeft. En zegt, joh, laat die oude stinkstad met rust. Kom hier naartoe en hier kun je tenminste geld verdienen. Dat had hij ook kunnen doen. Maar dat was niet zijn hart. Dat was niet zijn hart. En als ik een parallel mag trekken naar deze tijd. Wij, jij, misschien heb je ook wel alles. De ene heeft wat meer dan de ander. Maar als we naar de winkel gaan, gaan we naar de winkel. Misschien heb je wel een mooi huis, een mooie auto. Heb je van alles, carrière gemaakt. Maar waar ligt je hart? Ben je betrokken bij de zaak van de Heer? Ben je betrokken bij zijn gemeente? Bij zijn kerk? Ben je bewogen met zijn gemeente? Gaat het je aan je hart hoe andere kinderen van God het maken? Op andere plekken, in andere kerken misschien wel. Uit andere denominaties. Waar praat je over? Waar denk je over? Waar heb je het met elkaar over? Als er mensen bij jou op visite komen. We zien wat er gebeurt bij Nehemia. Als hij hoort hoe de situatie in Jeruzalem is. Hij gaat zitten. Hij zakt op de grond. Hij buigt zijn knieën en hij begint te huilen. En er staat hier, er staat dagelijks. Er staat hier enkele dagen in mijn Bijbel. Maar als ik bij dagen kijk in de grondtekst, er staat dagelijks of voortdurend. Zocht hij God. Huilend was hij voor het aangezicht van God over de situatie in Jeruzalem. Hij schoof zijn comfort aan de kant en hij ging vasten en hij ging bidden. En we zien hier dat Nehemia zijn hart is niet zijn carrière, is niet zijn topbaan, is niet zijn plek daar aan de hof van die koning. Dat was niet zijn identiteit. Hij had eer en aanzien, maar dat was niet zijn identiteit. Weet je waar het hart van Nehemia lag? Bij de glorie van God. Bij de eer van God. Bij het plan van God. Bij het volk van God. En bij de stad van God, Jeruzalem. Daar lag zijn hart. En hij wordt diep geraakt. En wat doet hij? Komt hij gelijk in actie en denkt hij van bam, bam, bam. Hey, ik heb hier mogelijkheden, dus ik ga het gelijk regelen. Dat is niet wat hij doet. Hij trekt zich terug. Hij zoekt God. Hij zoekt God in zijn binnenkamer en hij gaat bidden. En daarin zie je zijn relatie met God. En dat kun je ook in je eigen leven zien. Als er iets gebeurt in je leven, het kan een klein dingetje zijn. Ik had het vanmorgen nog, hadden we het over. Ik weet niet precies hoe dat het te sprake kwam. Hè? Maar als je met je hamer op je duim slaat bijvoorbeeld, wat is je reactie? Of was er iets Als er iets gebeurt in je leven, misschien wel iets heel heftigs, een ernstig bericht. Het kan met ziekte te maken hebben, het kan met geliefde te maken hebben. Het iets komt op je af in één keer. Wat is je reactie? Ik geloof dat dat een pijlstok is in het vertrouwen wat we hebben in God. Dat zie je toch bij Nehemia? Hij krijgt slecht nieuws. Wat is zijn reactie? Gaat hij gelijk volle bak aan de gang? Hij zegt, hier moeten we werk van maken. Nee. Hij zoekt zijn vader op. Hij gaat huilen bij vader op schoot. Hij zegt, vader, kijk wat voor een puinhoop het is. Diep bewogen stort hij zijn hart bij God uit. Over deze situatie. En we kunnen zoveel leren van dit gebed van Nehemia. En ik wil je aansporen. Pak het erbij komende week. Pak Nehemia 1 erbij. Misschien lees je wel bijna nooit Bijbel. Maar pak dat tekstgedeelte erbij. En bid het uit voor jezelf. Het mag gewoon in je eigen woorden. Volg het gewoon. Zeg God van de hemel, grote en onzagwekkende God. U die alle beloften nakomt. U die goed bent voor degene die u lief hebben. Dat is wat er staat. Die rekening houden met uw woord. Luister toch naar mij, God. Ik wil u dienen met heel mijn hart. Ik belijd dat ik gezondigd heb. Heer, ik beleid dat Nederland gezondigd heeft. Ik beleid dat Uitwijk gezondigd heeft. Ik beleid dat mijn familie gezondigd heeft. En ik beleid dat ik gezondigd heb. Wat zou er gebeuren als we op onze knieën gaan en zeggen, Heer, ik heb gezondigd voor u. Ik beleid mijn zonde, ik beleid mijn schuld. Vergeef me, Heere, dat ik mijn eigen gang ben gegaan. En nu zit ik in deze situatie, maar... En dit is heel krachtig. U zegt in uw woord. Als ik mij bekeer tot u, dat u verlossing zal geven. Dat zegt God in zijn woord. O God, wees mij genadig. En zorg dat je het woord van God kent. Nehemia kent het woord van God. Hij pakt terug op het woord van God. Hij zegt in vers 8 tegen God. Denk toch aan het woord dat u, uw dienaar Mozes, geboden hebt. En dan zegt hij. Ook in vers 9, maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt. Dus Nehemia kent het woord van God. En hij gaat naar God toe en hij gebruikt het woord van God naar God toe. Ja, als ik Matthäus 5, geloof ik, staat het. Ik weet niet helemaal zeker. Zoekt en gij zult vinden. Klopt. En u zal worden opengedaan. Als je God zoekt, spreek het uit naar God. Verneder je voor God. Ga op je knieën en zeg, Heer, ik heb gezondigd. Maar u zegt in uw woord, als ik u zoek, dat ik u zal vinden. U zegt in uw woord, als ik klop, dan zal u open doen. Dat is wat u in uw woord zegt. Dat is precies wat Nehemia hier doet. Neem dit gebed mee komende week. Bid het uit naar God. Ik ken niet jouw situatie, maar bid het uit naar God. En zegt, Heer, zo staat de situatie erbij. Ik heb gezondigd. Ik ben mijn eigen weg gegaan. Ik zit op een doodlopende weg. Maar ik wil naar het leven. En u zegt in uw woord dat als ik u zoek, dat ik u zal vinden. Ik pleit op uw woord, Heere God. Ga zo naar God toe. En dan moet je misschien je comfort een beetje aan de kant zetten. Je telefoon aan de kant leggen. Een beetje afstand nemen misschien van je werk. Om stil te worden voor God. Dat is de beste beslissing. Als je dat nog nooit hebt gedaan. Dat is de beste beslissing die je ooit in je leven kunt maken. De weg van het leven. Wat we hier lezen. Hoe lang is het geleden? 2500 jaar. Het gaat over het volk Israël. Gods oogappel. Nog steeds. Ik weet niet of je wel eens met je vinger in je oogappel hebt geprikt. Dan weet je hoe dat het voelt. Het volk Israël is Gods oogappel. Al 3000 jaar is de stad Jeruzalem de stad van God. De stad van David op de berg Sion. God, die had ervoor gekozen om daar te wonen. David bracht er de ark. Hij zette hem in een tent. Salomo bouwde een tempel. En God vulde de tempel met zijn heerlijkheid. In Psalm 48 staat het zo mooi. De Heer is groot en zeer te prijzen. In de stad van onze God, op zijn heilige berg, mooi van ligging en vreugde voor heel de aarde, is de berg Sion aan de noordzijde, de stad van de grote koning. Jeruzalem, in het Hebreeuws staat er de stad van vrede. Nou, er is volgens mij nergens zoveel gestreden als in Jeruzalem. En er gaat nog veel meer strijd komen, want daar waar God woont, daar komt strijd, toch? Dat weten we, toch? Nou, nu naar 2024. Ik las 17 mei een NOS-bericht. Daar stond het volgende boven. Ontkerkelijking zet door, de kerk vergrijst. Is geen nieuws, zou je zeggen. Ik heb ook al een paar kerken verkocht met ons makelaarskantoor. Als je op Funda kijkt, staan de kerken te koop. Hier aan het eind van de straat, waar wij 15 september naartoe gaan, komt de kerk leeg. Kerken komen leeg. Zeggen, ja joh, er komt de kerk leeg. Ze verkopen daar een kerk. Maar als ik een kerk verkoop en ik sta in die kerk, en ze vragen mij om naar die kerk te kijken, en dan sta ik in die kerk en dan kijk ik en denk ik, Heere God, op deze plaats bent u aanbeden. U troonde hier op de lofzangen van uw volk. Waar is het misgegaan? Raakt ons hart zo'n bericht? Het is zijn kerk. Of denk je van, ja, wat kan mij het schelen? Wij hebben het hier prima, joh. We hebben hier een hoop jeugd en het is hier allemaal hartstikke lekker. Wat maakt het mij uit dat daar een kerk dicht gaat? Maar het is zijn kerk, het is zijn werk, het is zijn gemeente. Het gaat om de glorie van God. Het gaat om zijn eer. Brengt dat jou op je knieën voor de troon? Wat Nehemia deed, of zijn we te druk met onze baan? Zijn we te druk met ons comfort? Zijn we te druk met onze hobby's? Zijn we te druk met alles wat we hebben? Geen tijd. We hebben geen tijd. En Gods woonplaats is niet meer Jeruzalem. Gods woonplaats is in jouw hart. Gods woonplaats is in de gemeente van Christus. God woont in ons. En als we dan naar de kerk kijken, om ons heen, de kerk van Nederland, dan moeten we concluderen dat er gaten in de muren zitten en dat de poorten zijn verbrand. Met andere woorden, de vijand kan in en uitlopen. Ik bedoel, waarom stonden er muren om een stad? En waarom hingen er poorten? Om de vijand buiten te houden. En wat gebeurt er als er gaten in de muren zitten en de poorten zijn verbrand? De vijand loopt in en uit. Dat is wat er gebeurt in de kerk. Waar zijn de muren van gebed? Muren van trouw en navolging van Christus. Volharding. Waar zijn de muren van het serieus nemen van het woord van God? Neem je het woord van God serieus in je leven? Waar zijn de muren van elkaar dienen? Elkaar de voeten wassen in plaats van elkaar veroordelen? Waar zijn de poorten, de broeders en zusters die alert zijn op wat de gemeente binnenkomt? Niet alles wat de gemeente binnenkomt is van God hoor. We kunnen zeggen, ja maar God is liefde, hij brengt al die mensen bij ons. Dat is maar zeer de vraag. We hebben ook nog met een vijand te maken. Lees maar het briefje van Judas. Hij zegt, ze sluipen de gemeente binnen. Om de boel te verruineren. Wij hebben met een vijand te maken, vergis je niet. Nehemia komt in actie, dat kunnen we lezen. Als je de volgende hoofdstukken leest, dan lees je wat hij gaat doen. En ik hoop dat je die 13 hoofdstukjes komende week wil lezen. En over na wil denken en toe wil passen in je eigen leven. En zeggen, Heer, hoe zit dat in mijn leven? Wil ik op gaan staan voor de zaak van de Heer? Wil ik mijn schouders zetten onder zijn gemeente? We gaan bijna afronden. En als er een verlangen in je hart zit om dat te doen, wil ik je in het kort 5 puntjes meegeven. En de eerste is, als jij wilt dienen, en misschien doe je dat wel in een kerk of misschien wel in de gemeente. Als jij wilt dienen in zijn koninkrijk, als jij je schouders eronder wil zetten voor de zaak van de Heer. Punt 1, weet dat God jouw vader is. Dat moet je weten. Nehemia betekent vertroost door Yahweh. Nehemia wist wat het was om door Yahweh, door God, door zijn vader vertroost te worden. Hij had een diepe relatie met God. Als jij wilt dienen in een kerk, is er absoluut 1 voorwaarde. Is dat jij een diepe relatie met God hebt. Ik zou willen zeggen, als je die niet hebt, kap er maar mee. Stop er maar mee. Ga dan eerst God zoeken. Ga naar het kruis. Je moet weten dat hij jouw vader is. Je hebt zijn geest nodig om te kunnen dienen. Anders ga je dienen vanuit het vlees. Chaos. Puntje 2. Gebed. Bedenk dat Nehemia begon met bidden en vasten. En als je Nehemia 2, 3, 4, 5 leest, dan zie je, hij doet dingen en hij bidt continu tot God. Hij doet iets en dan zegt, Heere, help me in deze kwestie, want ik heb u nodig. En dan gaat hij weer verder met zijn werk. Lees het maar na. Elke keer komt het terug. Het gebed. Nou, als je niet begint met gebed en voortdurend bidt tot God, wordt het werk in zijn gemeente 1 grote frustratie. Ga je niet volhouden. Teleurgesteld de kerk uit. Ik zal je een klein voorbeeldje geven. Stel, jij zit in een gemeente en je doet jongerenwerk. Waarom doe jij jongerenwerk? Ja, er was niemand anders die het wilde doen. Of jij zit in een gemeente en je bent aan het bidden tot God en je zegt, Vader, ik zie jongeren in de gemeente. Die zie ik wat voor impact de wereld heeft. Ik zie waar ze mee besmet worden in de wereld. Ik zie wat voor onderwijs ze krijgen op scholen. Jouw hart brandt voor die jongeren en je roept het uit naar God. Zeg, Vader, kom met uw Heilige Geest. Dat hier jongeren zitten in de gemeente die opstaan en u willen dienen met een volkomen hart. Begrijp je, als je vanuit zo'n hartsgesteldheid het jongerenwerk gaat doen, is heel wat anders. Als dat je zegt, ja, er is niemand, dus laat ik het maar gaan doen. En ik geloof dat dit een vereiste is. Dat je bidt tot God en dat je zegt, Heer, ik kan het niet, maar ik roep u aan, want ik zie iets. Het gaat om uw eer, het gaat om uw glorie. Puntje 3, verloochen jezelf. Lees maar Nehemia 10. Er is een deel van het Joodse volk wat zich opnieuw toe wil wijden. Zij zeggen, wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. En zij doen met zelfvervloeking en een eed, nemen ze de verplichting op zich, dat ze gaan wandelen volgens de wet van God. Dus ze verloochenen zichzelf. Eerst Gods plan, dan mijn plan. Nou, wat zegt Jezus in Matteüs 16, vers 24? Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Dat betekent de ander uitnemen erachter als jezelf. Dat is de basis om te dienen. Als je dat niet doet, breng je alleen maar schade toe. Dan gaat het om jou. Dan gaat het om jouw positie. Dan gaat het om dat jij misschien bevestiging nodig hebt. Maar het gaat om die ander. Het gaat om de eer en glorie van God. We zijn er bijna. Puntje 4. Eer hem met je bezit. Eer hem met je bezit. Wat je hebt. In Spreuken 3 vers 9 en 10 staat. Vereer de Heere met je bezit. Met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Er zijn twee mogelijkheden. Of we vereren God met ons bezit, of we onteren hem met ons bezit. Er is geen tussenweg. Het is één van de twee. Toen ik 10 jaar geleden tot geloof kwam, toen heb ik hier in de tuin gestaan. Toen heb ik tegen God gezegd, Heer, hier is heel de tent. Zeg maar wat we ermee gaan doen. Bord in de tuin, afscheid nemen, weggeven, of gaat u hier iets doen? Zeg maar wat u wil. Ik kon niet anders meer. Dat was de enige optie die ik nog had. Want ik wilde hem dienen. Met heel mijn hart. En iemand zei tegen mij wel eens. Op zondag lopen ze door heel je huis. Ze leggen kinderen op je slaapkamers. Wat? Je hebt helemaal geen privacy meer. Ik zeg, ik heb 40 jaar privacy gehad. En toen leerde ik Jezus kennen. En nou mag ik met hem leven. Eer hem met je bezit. Wat denk je? Ga je dat merken? Natuurlijk. Maar dat is niet mijn drijfveer. Ik wil hem gewoon dienen. Ik wil mijn leven geven omdat Jezus zijn leven gaf voor mij. Hij kocht mij vrij. Bespreek dit met God. En misschien zeg je van ja, maar ik heb helemaal niks. Ik heb maar 10 euro in mijn zak. Maakt niet uit. Geef die 10 euro aan het Koninkrijk van God. Zeg, Vader, is alles wat ik heb. Maar ik geef het aan u. Dat deed die weduwe. Penninkje in de schatkist bij de tempel. Was alles wat ze had. Jezus zag het. Hij zag het. En wij zitten hier niet op jouw geld te wachten. Maar Jezus ziet het. Hij heeft het blijmoedig gegeven, lief. Echt. Er gaat iets gebeuren, hoor. Als je gaat geven van je eerste opbrengst. Als je zegt, Heere, dit heb ik verdiend. Maar ik wil het geven aan uw koninkrijk. Nou, ik garandeer, er gaat iets gebeuren. God ziet jouw hart aan. Hij kijkt naar jouw hart. Het laatste puntje, 5, ken het woord. Als je je in wil zetten voor de zaak van de Heer, ken het woord. Bestudeer het woord. Je zult de waarheid leren kennen en de waarheid maakt je vrij. Dit is alles. Als iemand naar mij toe komt en zegt, Henk, de een zegt dit, de ander zegt dat, wat moet ik doen? Ik zeg, je Bijbel lezen en bidden. En tegen God zeggen, Heer, ik wil openbaring van u. Laat het mij zien. God gaat het je openbaren. Zeker. En misschien denk je, ik wil dit wel, maar ik ben niet geschikt. Dit kan ik allemaal niet. Nou, ik zal je zeggen, het gaat niet om geschiktheid, het gaat om bereidheid. Wat denk je? Mozes zegt, ik kan helemaal niet praten. En de een roept dit en de ander roept dat. Gideon zegt, ik kom uit de familie, stelt allemaal niks voor. Daar gaat het helemaal niet om. Maar ben je bereid? Heb je tijd? Wil je tijd vrijmaken voor God? Misschien zeg je, ik heb geen geld. Nou, dan geef je je tijd. Maar ben je wel bereid om je tijd vrij te maken voor God? Ben je bereid om eerder je bed uit te komen? Om God te zoeken? Daar gaat het om. Zeg, Heer, kom met kracht. Kom met uw Heilige Geest in mij. Want ik zie een nood in de wereld. Je kunt wel bidden voor opwekking, maar als je gewoon je eigen leventje leeft. Zeg, Heer, stoot arbeiders uit in uw wijngaard. Hier staat er een. Ik wil voor u aan de gang. Ik hoor mensen bidden voor opwekking, maar dan zullen we ook onze knieën moeten buigen en God moeten zoeken. En zeggen, Heer, hier zijn we, hier is ons leven. Het gaat op het altaar. Nehemia was beschikbaar. Hij gaf zijn leven. Hij gaf zijn luxe leventje op hoor. Hij pakte zijn koffers en hij vertrok. Het hof was allemaal rijkdom en luxe en eer en macht. Hij pakte zijn koffer en hij vertrok. Hij zag de puinhopen en hij denkt, ik ga iets doen onder de leiding van de geest van God. En Jezus was ook beschikbaar. Met eerbied gesproken, hij gaf zijn luxe leventje ook op bij de Vader. Hij leefde bij de Vader, maar hij werd als mens, hij werd vernederd tot aan het kruis. Hij gaf alles op wat hij had, voor ons. Maar de grote vraag is, ben jij beschikbaar? Ben ik beschikbaar? Zie ik de nood in de wereld? Zie ik de mensen om me heen die Jezus niet kennen? Zie ik al die huwelijken die kapot gaan omdat mensen niet weten hoe dat ze moeten leven met Jezus? Omdat ze de waarheid niet kennen. Ik zeg wel eens tegen mensen, heb je een Bijbel? Nee, heb ik niet. Laat staan dat ze hem kennen. En dan zeggen ze tegen mij, ja, we gaan scheiden. Zeg, waarom ga je scheiden? Ja, het gaat niet meer. Het lukt niet meer. Eén man zei het tegen mij, hij zegt, ja, ik weet, jij bent van de kerk. Hè? Van de kerk mag het niet. Ik zeg, maar u gaat toch ook naar de kerk? Hij zegt, ja, dat klopt. Ik zeg, hoe lang zit u in de kerk? Hij zegt, nou, ik denk dat ik 60 jaar ongeveer in de kerk zit. Ik zeg, maar kent u Jezus? Heb u uw hart aan Jezus gegeven? Ik zeg, als u vandaag sterft en u staat voor de troon, zit het dan goed? Hij zegt, dan zit het niet goed. Ik zeg, dan is uw probleem uw vrouw niet. Dat is niet uw probleem. Maar uw probleem is dat u God hebt verlaten. Dat u uw eigen weg bent gegaan. Wat Mozes zei tegen de Israëlieten, kies de weg van het leven, niet de weg van de dood. Ik zeg, je moet de weg van het leven kiezen. Je moet op je knieën je vernederen voor God. Zeggen, Heer, ik en mijn familie, we hebben gezondigd. Maar wees mij genadig. Ik zeg, als je dat doet, dan gaat er wat veranderen. Ik hoop dat je de nood om je heen ziet. Buig je knieën en zeg, Vader, waar wil u mij gebruiken? Ik wil beschikbaar zijn. Ik wil me tijd geven. Hier heb u geld, Heer. Ik wil gewoon dienen. Wat ik heb, dat geef ik u. Jezus gaat het breken. En hij gaat het vermenigvuldigen. Geloof mij maar. Paar visjes, paar broden. Hij gaat gewoon aan de gang in je leven. We gaan zo een luisterlied luisteren. Maar ik ga eerst een gebed voor jullie uitspreken als afronding. Vader, u bent een goede God. U bent een geweldige God. En Heer, ik wil al deze mensen en al deze kinderen voor uw troon brengen. En bidden, Heer, stort uw geest uit over ons, Vader. Stort uw geest over ons uit, Vader. Wees ons genadig. Heer, als wij ons bekeren tot u... Als we onze knieën buigen en zeggen, Heer, wij hebben gezondigd. Vader, dan belooft u in uw woord dat u uw geest uitstort over onze levens. En dan wil u ons gebruiken, Vader. Heer, hier is ons leven. En Vader, is echt mijn gebed, Vader. Dat we ons niet laten misleiden door deze wereld. Het ziet er allemaal zo mooi uit, maar het is een doodlopende weg, Vader. Overtuig ons met uw Heilige Geest, Heere God. Want er is geen heerlijker leven dan een leven met u, Vader. Maar het is niet altijd makkelijk. Maar Heer, uiteindelijk zullen we de gloriekroon ontvangen. Heer, u bent geweldig. En ik bid, Vader, dat u de boodschap uitwerkt in onze harten, Heer. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.